Als we nou iets hebben begrepen van deze gesprekken van de afgelopen weken, is dat Plasterk dat bepaald de regie niet erg straf in handen heeft gehouden. Want het was volledig verzand en het duurde maar eindeloos en eindeloos. Er kwam niks uit. En als je naar Remkes hebt geluisterd, die had kritiek op Omtzigt, maar minstens evenveel kritiek op Plasterk.
Met Verlossum, kunt u mij horen?
En dan hebben we de ontwikkelingen rondom de formatie.
Ja, dat was... Het was zonder meer een... uw tank is bijna leeg, weet je dat? Jouw tank is altijd bijna leeg.
Dat klopt inderdaad, ja.
Ik zie ook dat tanksymbool. Kijk, daar heb je het
maar
weer.
80 kilometer staat er nog op.
80 kilometer.
Ja. Komt natuurlijk omdat de motor draait, omdat we het lampje ook aan hebben.
Ja, zeker.
Ik zal dit eens even naar beneden
doen. 80 kilometer, er zit meestal een soort extraatje in volgens mij, dus... Je hoeft niet bang te zijn dat ik heb daar naar jouw adres moet duwen. Nee,
dat gaat wel goed komen. En anders bellen we de ANWB.
Ja, die doen, ja zeker.
Nou, en ik heb zo'n dingetje achterin liggen. Daar kan ik
een jerrycan.
Een jerrycannetje en dan kan ik het vullen.
Oh,
ik ben overal op voorbereid.
Hoef geen zorgen te maken. Ja, bel de ANWB. Ik kreeg notabene een klapband tussen Den Oever en Den Helder. Omdat ik moest gaan spreken op Texel. En ik had een studentchauffeur achter het stuur zitten. En die zei, ik bel wel even met de ANWB. En die stond binnen een kwartier bij ons bij de auto. Een verschenen man met een enorm handig hydraulisch krikje. Wat hij eronder zette. Drukte op een knopje. Boop. Zet er een nieuw wiel op. Binnen een kwartier waren we weg. Het was ongelooflijk werkelijk. Bij deze nog hartelijk dank ANWB. Hij zei wel, moet zeggen, die man zei wel van de ANWB, ik was toevallig in de buurt. Maar ja, je moet ook een beetje geluk hebben, toch?
Ja. Maar ben je ANWB-lid?
Mijn vrouw is ANWB-lid.
Ja, precies. Nou, dan moet je dus binnen 2 uur moeten ze bij je zijn.
Nou, dit was binnen een kwartiertje. Het was echt vrij spectaculair.
Ik heb er wel eens langer op moeten wachten, hoor. Ja. Maar dat was dan gewoon hier in Utrecht voor de deur.
Nou ja, ik moet zeggen dat ik weer enige tijd later was ik klaar met mijn spreekbeurt in Noord-Friesland. Het was aardig donker buiten, de auto wilde niet starten. Terwijl het toch een door en door betrouwbare Japanse auto is.
Koop nooit een Lexus, is eigenlijk het advies.
Ja, ik wou dat vermijden om het merk te noemen. Dus toen heeft mijn chauffeur, die zei ook van, we nemen het zekere voor het onzekere. En die heeft en de ANWB en Lexus gebeld. Lexus heeft zo'n...
Ja, zo'n systeem.
Zo'n systeem waarbij je geholpen wordt als je pech hebt. Nou, je wil het niet geloven, maar echt, het zal een stief kwartiertje zijn geweest. En toen verschenen ze allebei.
Met z'n tweetjes?
Ja, ze verschenen allebei.
En wie is gebleven?
Lexus iets eerder dan de ANWB. Ja, tenslotte bleek er met de autoweg niks aan de hand te zijn. Maar goed, ik wil maar zeggen dat in die twee gevallen dat ik de hulpdienst nodig had, dat ze in no time ter plekke waren.
Ja, maar ze zijn al goed hoor, die beide.
Ja, dus ik was er heel tevreden over.
Zeker weten, ja. En de formatie?
Ja, maar interessante ontwikkelingen natuurlijk. Doordat, ja, het was natuurlijk een beetje een toneelstukje van die lui. Kijk, de wegloper moest natuurlijk de schuld krijgen. Dat moest flink ingepeperd worden. Dus van, hoe is het mogelijk? Dit hadden we nooit verwacht. En het was nog zo gezellig. Tot het laatste moment hebben we elkaar geknuffeld en naar elkaar geluisterd. En nou ja, allemaal. Wat natuurlijk volstrekt onzin was. Kijk, ik moet zeggen, het afscheid van Omtzigt van de onderhandelingen was slecht geregisseerd. De excuses waren ook niet bijster overtuigend. Maar dat hij op een goed moment weg moest, was natuurlijk zo klaar aan zijn klontje en ook niet onverwacht. Omdat hij in een heel vroeg stadium al heeft gezegd, luister even, ik ga niet in een parlementair kabinet zitten met de PVV. Hetzelfde wat Jesselgus had gezegd meteen na de verkiezingen. Iets eerder nog dan Omtzigt, dat zal hij wel niet prettig hebben gevonden. Maar Omtzigt heeft nooit de suggestie gewekt dat hij in een normaal parlementair kabinet zou willen gaan zitten met de PVV. Ik denk wel dat zijn fout is geweest dat hij veel te lang is blijven zitten. Hij had eerder moeten zeggen, jongens, sorry, maar dit gaat echt helemaal niet de goede kant op. Ik voel in feite niks voor een gezamenlijk parlementair kabinet, dus we gaan dat niet doen. En nu heeft hij natuurlijk kennelijk op een goed moment gedacht, ja, nu moet ik er echt, ik moet er echt uitstappen, want anders gaat dit allemaal veel te ver. Waarbij bovendien bleek in de afgelopen 1-2 weken dat die vier partijen het op een reeks van essentiële punten totaal oneens zijn met elkaar. Of dat nu migratie is, of dat dat nu de Oekraïne is, ze zijn het ingrijpend oneens. Dus ja, dat zat, heeft er nooit in gezeten. Kijk, de grote fout is uiteindelijk die van Plasterk, die een stukje schreef op de dagloop na de verkiezing. Jongens, dit is een fluitje van de cent. Dit is in 2 weken zetten we hier een kabinet in elkaar en nou ja, we kunnen door. Dat was natuurlijk een volstrekte illusie. En ook een illusie, omdat ik denk dat daar al meteen een enorme denkfout gemaakt is, namelijk dat NSC, dat eigenlijk een rechtspopulistische partij was. Kijk, de atmosfeer eromheen was populistisch, omdat het jaar 2023 een populistisch jaar was. Maar inhoudelijk is NSC in feite, nou ja, zoals we vaker hebben geconstateerd, in feite een ondergeschoven kind van het CDA. En is NSC een behoudende centrumpartij. Dus die paste al niet in dat, en ook niet in die BBB-PVV-tandem. Ja, en de VVD natuurlijk, die zag erbij wel hangen. Die hebben natuurlijk zwaar verlies geleden. En die hadden ook geen zin om in zo'n kabinet te gaan zitten. Dus al dat gelul van de afgelopen weken was in feite, in ieder geval niet richtinggevend in de richting van een parlementair kabinet. Dus ik denk, ja. En ook die enorm gespeelde verbazing, kom op. Zouden ze nou echt gedacht hebben dat ze omzicht zouden, om zouden kunnen krijgen richting een parlementair kabinet, geloof ik niks van. Nou, daarvan hebben we dus iets heel opwekkend, tenminste dat ik vind het opwekkend, geleerd. We kunnen het ook helemaal omdraaien. Stel nou voor, je bent een PVV'er. En je bent toch een beetje achterdochtig gestemd over de deep state waar we het vaker over gehad hebben. En je realiseert je natuurlijk dat de zittende politieke elite en het overgrote deel van het Nederlandse ambtelijk apparaat moeten niks van je hebben. En moet op een of andere manier zien te voorkomen dat je een serieus greep krijgt op het regeringsapparaat. Ook in op punten van essentiële besluitvorming. Dus wat moeten die zien te vermijden? Wat moet de politieke elite en de deep state zien te vermijden? Dat er een parlementair kabinet komt met een meerderheid in de Kamer wat aan zo'n populistische agenda zou kunnen gaan werken. Nou, nu zijn de eerste stappen zijn al gezet. Er komt helemaal geen parlementair kabinet. Sterker nog, Omtzigt heeft volgens mij expliciet gezegd dat hij met een kabinet wat geleid wordt door Geert Wilders niet wenst samen te werken. Omtzigt heeft weer gezegd dat hij het liefste zou zien dat er een hele brede coalitie zou komen. Kortom, een stuk breder dan die vier lui die nu met elkaar hebben zitten vergaderen in dat rare vertrek. Waar we steeds foto's van zagen met die lullige bloemstukjes. Dat je ook denkt, die bloemstukjes, welke lieverd zou die daar neergezet hebben. Ik hoop dat ze nu nog water krijgen, nu het wat minder begint te worden. Maar goed, ja, dus dan zou ik zeggen, als PVV'er zie je wel, ze koersen hartstikke handig aan op mislukking van de meest voor de hand liggende oplossing, waarin wij het meest te vertellen zouden krijgen. En tenslotte krijgen we waarschijnlijk een buitenparlementair kabinet, wat dan in brede zin gedoogd zou moeten worden door een Tweede Kamer. Ook in overeenstemming met wensen, al eens eerder geformuleerd, dat de afstand tussen Kamer en regering wel wat groter kan. En dat betekent in feite dat wij misschien wel in allerlei vertegenwoordigers kunnen benoemen in een buitenparlementair kabinet, maar dat onze greep op het beleid in feite beperkt is. Omdat dan eventueel bij zo'n buitenparlementair kabinet, het zal dan wel geen zakenkabinet worden, maar toch in ieder geval een extra parlementair kabinet, dat natuurlijk de rest van de Kamer gewoon mee kan spreken. Dat is die brede coalitie waar Omtzigt het over heeft. Dus dat zou ik als PVV'er zou ik denken, aha, hè, zij liggen goed op koers om ons in feite, ondanks onze spectaculaire verkiezingsoverwinning, nou niet op een zijspoor te zetten, maar ervoor te zorgen dat wij de besluitvorming bepaald niet kunnen monopoliseren.
Ja, maar dan hebben we Omtzigt en die komt dan en die zegt dan, ja, ik heb de financiële stukken, die heb ik wel heel erg laat gekregen,
ja,
en nu loop ik weg.
Dat was een niet erg overtuigend verhaal, vond ik. Alle deskundigen hebben gezegd van ja, er was al gezegd dat er toch 17 miljard uit de begroting moest worden gehaald. Dat was al gezegd voordat we zover waren.
Klaas Knot van de Nederlandse Bank is langs geweest,
ja,
met een hele
precies.
delegatie.
Ja, goed, goed, dit is de taak van Klaas Knot, is om te zeggen dat het lang niet zo ruim is als we altijd denken dat het is. En als je natuurlijk aan de ministeries vraagt wat zijn de potentiële tegenvallers in de komende jaren, ja, dan denk dat je nog een paar miljard erbij op kunt tellen. Vooral omdat er niet was gevraagd naar de potentiële meevallers, die schijnen er ook wel te zijn. In de overheidsbegroting. Dus het was, nogmaals wat ik al zei, de regie van het vertrek van Omtzigt was bepaald slecht uitgevoerd. Het was ook niet handig om dan bij Umberto te gaan zitten, volgens mij. Dat had hij beter niet kunnen doen. Had beter een mooi briefje naar zijn gespreksgenoten kunnen schrijven. Maar kennelijk was ook het vertrouwen tussen Omtzigt en Plasterk al grotendeels weggeëpt.
Maar het is wel heel amateuristisch gegaan.
Ja, het was amateuristisch, zonder meer. Maar was het onverwacht? Zei je van, hoe is het mogelijk? Want ik denk, als je onze vorige podcast beluistert van vorige week, zou je moeten zeggen dat we daar ook al dachten dat het dan niet erg waarschijnlijk was dat Omtzigt niet waar met open ogen in een parlementair kabinet zou stappen, waarin de PVV verreweg de grootste partij is.
Nee, maar hij heeft wel een verantwoordelijkheid. Want je woont in een coalitieland en daar werk je.
Hij heeft een verantwoordelijkheid, maar wat dat betreft hebben de zittende partijen, waar hij op zichzelf niets mee te maken had, die hebben de vorige, de vorige kabinet, dus voor Rutte 4, is bij mijn weten 360 dagen demissionair geweest. Die formatie heeft, weet ik hoe lang geduurd, na die verkiezingen van, wat was dat, maart geloof ik. En toen stond het nieuwe kabinet pas op het bordes in januari van het volgende jaar. De formatie van daarvoor was ook al 260 dagen. Dus kom op, we hebben even tijd. Ik bedoel, om nu te gaan piepen dat hij speciaal verantwoordelijk is. Dat zou ik me niet laten
aanzeggen. De
kiezer
vindt dat wel, hè, in de peilingen, want daar daalt
ja,
NSC hard.
De kiezers zijn in het algemeen niet de diepste politieke denkers.
Nee, maar ja, goed.
De kiezers hebben hun stem uitgebracht. En nu is het aan de professionals om van die stem geheel naar de beginselen van de betrokkenen en de betrokken partijen, voor zover je de PVV überhaupt als een partij kunt beschouwen, niet waar, om er het beste van te maken. Dus ik vind dat, ja, dit is verder en wat betreft de tradities van de Nederlandse partij of formatie, zijn we nog lang niet in het hopeloze stadium gearriveerd.
Tenzij er nieuwe verkiezingen komen, dan krijgen zij wel echt een tik op de vingers.
Nou, het zou wel goed gek zijn als ze nieuwe verkiezingen zouden hebben.
Ja, dat kan wel. Als je wegloopt, is dat een van de opties.
Ja, maar daar moet wel een meerderheid voor zijn. Hè? Moet in de Kamer ook een meerderheid voor zijn. Kijk, zolang het Omtzigt blijft koers op een hele brede coalitie, waarbij toch de suggestie is dat er ook inspraak moet zijn van een veel grotere groep van partijen in het parlement. Nee, laten we maar eens kijken hoe dit af gaat lopen.
Zij gaan het land
maar
nog in, hè, NSC?
Paniek hoeven we daar niet van te maken.
Nee, NSC gaat met de achterband praten in Zwolle en in Breukelen de komende weken, omdat de leden hebben gezegd, ja, waar staan wij nou?
Nou, kijk, die leden, dat is ook op zich interessant, daar zullen ze ook weer zeggen, op het punt van de peilingen zijn ze een meerderheid van de stemmers op de NSC. Die is ervoor om de samenwerking wel te ondernemen.
Ja.
Maar je voelt aan je water dat die 20 parlementsleden die ze tegenwoordig hebben, dat die daar bar weinig voor voelen.
Precies.
Ja, want dat is natuurlijk, ja, dat is volk wat wel er een beetje verstand van heeft, wat uit idealistische overwegingen zich heeft aangesloten. Dus het laatste wat die ambiëren is een intensieve samenwerking, niet waar? Met een boef als Geert Wilders. Dat kan nou wel.
Maar ze geven hem ook geen kans.
Wat?
Ze geven hem ook geen kans. Kijk, hij heeft ook wat zaken opzij gezet. Hij heeft ook aangegeven, we gaan geen dingen doen die tegen de grondwet ingaan.
Er is geen enkele reden om Geert op het punt van deze schone belofte serieus te nemen.
Maar je moet hem toch een keer de kans geven om dat te kunnen bewijzen. Dat hij dat.
We zullen het zien. Nee. Nee, het gaat uiteindelijk na een verkiezing erom dat je een parlementaire meerderheid krijgt voor een gewenst kabinet. En dat kabinet wordt niet alleen door de PVV gewenst, maar ook door een aantal andere mensen gewenst. Want anders loop je weer aan tegen dat die zeurpieterij het volk heeft gesproken. Het volk, want dat zegt Geert ook voortdurend. Nederland wil dit kabinet. Helemaal niet, Geert. Van Rossum bijvoorbeeld wil het helemaal niet. Die is ook Nederlander. Ja, misschien een beetje een raar type, maar dat is ook een Nederlander. Driekwart van de Nederlanders zit niet te springen om een PVV-kabinet, eerlijk gezegd. Dus ja, we moeten dat wel serieus beschouwen. Mag ik nog eens wijzen op de formatie na de verkiezingen van 77, waarbij de grote winnaar buitenspel gezet is. Dat is, ja, dat kun je zeggen, dat is schande. De PvdA heeft 10 jaar lang schande geroepen. Maar dan moet je maar goed tellen.
Maar hij zegt niet, er moet een PVV-kabinet komen, er moet een centrumrechtskabinet komen. Dat is weer iets anders.
Dan wil ik eerst nog wel eens, als dat een centrumrechtskabinet zou worden, wat we nog helemaal allemaal af moeten wachten, zou ik wel dolgraag willen zien wat daar dan de zaken zijn die men van plan is te gaan uitvoeren.
Nou, er waren vanochtend wat berichten dat ze al heel ver waren. Volgens mij zei de hoofdredacteur van de EW dat hij zei ze hadden de ministerspost al verdeeld.
Ik geloof er een bal van. Ja, misschien dat ze de ministerspost hebben verdeeld. Ja, ze kunnen ook een spelletje triktrak hebben gespeeld. Dat sluit
en de vierde lijsttrekker zouden in de Kamer blijven.
Nogmaals, iedereen wees er volkomen terecht op dat ze op een aantal absoluut essentiële punten volstrekt oneens waren met elkaar. Of het nou de spreidingswet is. Of dat het nou de Oekraïne is, of nou wat waren er voor allerlei zaken in het parlement aan de orde, waar ze ook heel verschillend stemden. Ministersposten verdeeld als ze dat hebben gedaan, dat is wel een beetje, ja, moet ik denken aan Pim Fortuyn. Die was heel voortdurend bezig met de verbouwing van het katshuis, als die dan daar tegen de tijd dat hij daarin terecht zou komen. Dat was toch totaal niet aan de orde. Het was ook toch helemaal niet de taak van Plasterk om over ministersposten te gaan verdelen. Het is een pre-formatiefase. Wat is dit voor onzin?
6 voor de PVV hadden ze dan gezegd, volgens mij. En de fractievoorzitters blijven allemaal in de Kamer zitten. En we gaan allemaal mensen met afstand tot de politiek gaan we in het...
Het lijkt mij eerlijk gezegd heel rare praat die nergens op slaat. Laten we nou eerst eens even kijken wat...
De hoofdredacteur van EW zei dit. Bij WNL.
Oh. Nou, het kan dus best zijn dat zij dat denken.
Nee, hij haalt de bronnen aan. Overigens zat er een VVD'er...
Nee, wat die bronnen, dat geloof ik graag dat die bronnen dat beweerd hebben. Het kan best zijn dat ze in de wandelgangen vast een soort van taartje hebben gebakken. Wie weet, omdat ze beginnen te beseffen dat ze natuurlijk helemaal geen 6 ministers gaan leveren. Sterker nog, de PVV heeft helemaal niet 6 ministers. Ik weet niet waar ze vandaan gaan halen.
Fleur Agema was er in ieder geval één van.
Ja, dat is ook als een beetje de enige, nietwaar? En Bosma is Kamervoorzitter geweest. En ja, de kans dat Dion Graus ook minister van Defensie wordt, lijkt me niet groot, eerlijk gezegd. Dus kom op, dit is een beetje prietpraten uit de wandelgangen, als ik het zo mag karakteriseren.
Jong Remkes.
Remkes heb ik bekeken bij hoe heet het?
Buitenhof.
Nou ja, zoals gewoonlijk de verstandigheid zelf. En als je goed hebt geluisterd naar Johan Remkes, komt er in ieder geval geen parlementair kabinet.
Geen meerderheidskabinet?
Nee,
normaal. Dat
komt er niet. Nee. Nee,
was niet mogelijk met deze partij.
Nee, dat gaat helemaal niet gebeuren. Hij wees ook nog eens hoe groot die politieke verschillen eigenlijk zijn tussen die 4 partijen.
Ja.
Die Plasterk allemaal binnen 2 weken in een kabinet bij elkaar zou gaan timmeren.
Hij wees op het Deense model ook weer, hè?
Ja. Dus laten we eens kijken hoe dit uitpakt. Nogmaals, als de ministersposten al verdeeld zijn, kom op. Nou, dat is wel, eerlijk gezegd vind ik dat eigenlijk vrij pijnlijk als dat zo zou zijn.
Nou ja, en minister-president zou Plasterk worden.
Nou ja, dat lijkt mij het allerstomste wat je kunt doen, is Plasterk minister-president maken. Als we nou iets hebben begrepen van deze gesprekken van de afgelopen weken, is dat Plasterk dat bepaald de regie niet erg straf in handen heeft gehouden. Want het was volledig verzand en het duurde maar eindeloos en eindeloos. Er kwam niks uit. En als je naar Remkes hebt geluisterd, die had kritiek op Omtzigt, maar minstens evenveel kritiek op Plasterk. Die natuurlijk had moeten zeggen, wat zei hij ook weer, klep dicht.
Ja, dat ging over
Twitter gedrag. Als maar ben je aan het beledigen waren via de social media. Dat de doodsteek is natuurlijk voor het heeft het allemaal haarfijn uitgelegd, Remkes. Dat je altijd bij Remkes denk je, waarom is Remkes niet de leider van de VVD?
Hè? Ja, de onderkoning van Den Haag wordt hij al genoemd.
Ja, nou, en terecht. Ja, je hoeft maar een kwartier naar die man te luisteren en het is niets dan verstandigheid die hij uitstraalt.
Ja. Ja, misschien dat hij nog een rol gaat spelen.
Nogmaals, hij heeft haar fijn uitgelegd waarom dit mislukt is.
Ja, want er wordt dus nu wel gedacht aan het Plastek is nu wel klaar. De kans dat hij doorgaat nu...
Die lijkt me niet groot. Of Wilders moet uitgesproken vasthouden aan Plastek. Maar dan krijgt Plastek iemand naast zich.
Ja, maar dat,
die laten we zeggen, want dat was toch de crux van het hele verhaal van Remkes was... Je moet Omtzigt pappen en nat houden. Ja, je moet hem niet boos maken. Je moet hem niet isoleren. Daardoor is de zaak nu dus in ieder geval voorlopig spaak gelopen.
Ja, maar misschien bellen ze Plastek wel op. Want er wordt gefluisterd dat een VVD er nu een rol gaat krijgen.
Liefde. Ja, Remkes bedoel je.
Ja, ja, dat hij nu in de volgende fase...
Ja, maar nee, wie zei Plastek?
Oh, sorry. Nee, inderdaad. Dat Remkes, dat ze die gaan bellen. Dat Plastek klaar is.
Ja, ik had niet in dat Remkes zat te popelen om dit kwijt te gaan klaren, eerlijk gezegd. Maar als er nou iemand is waarvan je denkt, die zou het eventueel kunnen, dan zou ik zeggen, dan is het wel Remkes.
Heeft ze vorige keer ook moeten doen, hè? Met D66.
Ja, toen het helemaal uit de hand was gelopen, natuurlijk.
Ja.
Maar hij zei nog dat zijn tijdsinvestering in geen enkele relatie stond tot de lengte van de zittingsduur van het kabinet. En daar had hij natuurlijk wel gelijk in. Wat wel bewust door de VVD om zeep geholpen is, zoals we weten.
De PVV wel op 52 zetels in de peilingen nu.
Ja, daar geef ik niet zoveel voor. En zij in feite ook niet, want dat betekent alleen maar dat er in ieder geval geen verkiezingen komen. Trouwens, op 52, ja, dus dan hebben ze 15 zetels winst er nog bij. Het geeft overigens wel aan, als ik zo vrij mag zijn, dat kennelijk toch een vrij substantieel van de Nederlandse deel van de Nederlandse kiezers, laten we maar even afronden, 30% van de Nederlandse kiezers, geen flauw benul heeft wat voor bezwaren je zou kunnen hebben tegen welke deelname van de PVV dan ook. Namelijk dat het een antiparlementaire partij is. Dat het een partij is die niets heeft met de grondwet en met de rechtsstaat. Dat het een partij is die niets anders gedaan heeft in de afgelopen bijna 20 jaar nu, want de PVV dateert van najaar 2004, die niets anders heeft gedaan dan wantrouwen wekken in het parlementaire systeem. Steeds verklaren dat het een nep-parlement was, met nep-rechters, die allemaal vrouwen waren die D66 stemden en zo gaan we, kunnen we nog wel even doorgaan. Nee, waarom dacht je dat dit allemaal zo problematisch was? Ja, dat heb ik eigenlijk ten eind uitgelegd. Omdat zowel de politieke elite als de deep state, wat moet ik dan maar weer steeds gebruiken, dat natuurlijk probeert alles te vermijden om die partij een wezenlijke invloed te geven op het beleid. Wel begrijpend dat dat beleid rampzalige gevolgen zou kunnen hebben voor zowel onze economische als onze strategische veiligheid. Ik weet niet, in de Kamer waren ze nog falikant tegen hulp aan de Oekraïne. We hadden een partij... de PVV, de vlag uit.
Maar zo...
Nee, de ramp van deze verkiezing is dat een partij die in feite antiparlementair is, dat die gewonnen heeft.
Hmm.
En dat klaarblijkelijk de Nederlandse kiezers, er niet veel van begrijpen, laat ik het zo zeggen. Dat is ook een van de meest wonderlijke punten van die populisten is, dat ze geen enkel economisch bedoel hebben, echt nul. Ja. Laten we zeggen, een ingrijpende beperking van de immigratie zou enorme economische schade toebrengen. Heb je dat gezien van al die Brabantse ondernemers? Die slapen niet meer. Die zijn doodsbenauwd dat we die lui gaan afknijpen. En dan kun je wel zeggen, zoals in dat rapport, op zichzelf een heel realistisch rapport, van dat we die arbeidsmigratie, dat we dat kunnen beperken door die niet-productieve sectoren af te stoten. Maar hoezo? Gaan we dan die distributiecentra, gaan we die naar Bulgarije exporteren of zo? Of Roemenië? Of wat is nou voor onzin? Ja, we hebben de economie zo ingericht dat die dingen een belangrijke rol spelen in onze economie. Dus kom er maar weer eens vanaf. Dat hebben we, ja, min of meer ongezien laten ontstaan in de afgelopen 20 jaar. Omdat er natuurlijk door de Europese Unie plotseling een enorm reservoir van potentiële arbeidsmigranten is gekweekt.
Frans Timmermans zegt zelf, ik zie geen rol nu voor mij in deze fase.
Nee, natuurlijk doet hij dat. Dat zou ook wat zijn als hij zei, ja, ik zie het wel zitten. Als we even zo door exerceren, dan word ik zelf nog minister-president. Nee, dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Tuurlijk niet. Nee, wat we nu nodig hebben is inderdaad een zo deskundig mogelijk extra parlementair kabinet. Wat in principe bij alle maatregelen moet zoeken naar een meerderheid in het parlement. Ja, ze hebben niet gezegd dat die meerderheid er steeds is op basis van die vier partijen die zo gemakkelijk door Plasterk in zijn column op een hoop geveegd waren, maar die in feite op fundamentele punten met elkaar van mening verschillen. Dat is het de kwestie. En ja, dan moet zoveel mogelijk verhinderd zien te worden dat wezenlijke punten uit het voorgestelde beleid van de PVV, dat die niet uitgevoerd worden. En je begrijpt ook wel dat niet zal gebeuren.
Nee. Maar jij vindt het best wel een goede vorm. Wat ze dus in Denemarken ook doen, dat zie je hier ook wel zitten.
Jo, ik was optimistisch gestemd deze week. Ik denk het project zorgt dat de PVV niet te veel te vertellen krijgt. Ik vond dat project goede vorderingen maakte.
Ja, maar je weet niet wat er natuurlijk nog gaat gebeuren. Hè?
Nee, ik heb geen flauw idee. Ik bedoel, ik heb die overwinning van de PVV niet aanzien komen. Kijk, als ik daadwerkelijk in staat was om de toekomst adequaat te voorspellen, dan begrijp je zeker wel dat ik niet hier met jou gezellig zou zitten te praten.
Nee, dat begrijp ik.
Dan zou ik weet niet precies wat mijn functie zou zijn, maar ten eerste zou ik al enige tijd miljardair zijn natuurlijk. Want ik zou ook de beurskoersen feilloos kunnen voorspellen, dat begrijp je. De AIX staat hoger nu dan ooit. Je weet trouwens waarom die eigenlijk hoger staat. Niet vanwege de IT-bedrijven en vanwege... Ik begreep dat ASML iets van een kwart van de totale beurswaarde vertegenwoordigt of zo. Nou ja, en niet voor niks heeft ASML gezegd, ja, als dit doorgaat, dan moeten we natuurlijk wel zoeken naar expansiemogelijkheden buiten Nederland. Ja.
Ik hoorde ook van de week dat Peter Wennink, de CEO van ASML, dat hij achter de schermen echt furieus is over Rutte en zijn beleid.
Ja, ik kan me alles van voorstellen. Ik zou ook, ja, heb je zo'n bedrijf? Hè? Is het een topbedrijf? Je hoeft maar zo'n foto te zien van zo'n machine. Niet waar je denkt, zo, de Juno en toe, krijgen ze het voor elkaar. En dan doe je niet al het mogelijke om zo'n bedrijf verder te helpen. Dat is toch raar, of niet?
Hmm.
Als je het ergens van moet hebben, is het van high-tech en IT. Ja, ik weet niet of sowieso zou ik een beetje industriebeleid kan geen kwaad. Hoe je dat precies moet doen is vers 2, want loopt er bij industriebeleid altijd het gevaar dat je allerlei geld pompt in dingen die tenslotte gewoon op de fles gaan. Dat je alles allemaal geld geeft aan lui die nieuwe fietsenfabrieken zijn begonnen, maar die vroeg of laat allemaal op de fles gaan voor zover ik het na kan gaan. En er was nu toch weer een fietsenbedrijf dat op de fles was gegaan. Ja, ging gezellig, ging het ook niet goed mee. Nou, kortom. Maar nee, dus we moeten wel het realistisch blijven.
Je gaat trouwens stoppen elke keer, die Peter Wennink. Hè? Die,
ja, die zit natuurlijk, omdat hij toch gaat stoppen, kan hij ook ergens een keer een beetje flink tegen de schenen trappen.
Ja.
Ik denk dat hij dat met zijn opvolger al wel heeft afgesproken. Joh, ik vertrek en dan hoef jij dat niet te zeggen. En dan ga ik zeggen dat het nergens naar lijkt dat de industrie beleid en het tijd wordt dat de weg wat een beetje schoon wordt geveegd. Net als bij dat, hoe heet dat met die klont over dat ijs schuiven ook weer.
Oh ja, met die stofzuigertjes of met die bezempjes.
Ja, met die bezempjes, ja.
Curling.
Curling, ja. Je zou eigenlijk het industriebeleid kunnen vergelijken met curling. Dat er iemand dus even met dat bezempje voor die pion wandelt. Of ik weet niet, wat doen die lui? Wandelen, kruipen, ik heb geen flauw idee. En dat kennelijk Rutte daar te weinig aan gedaan heeft.
Ja. En toch nog even over Omtzigt, hè? Want hij wil niet met de PVV omdat hij dat schadelijk vindt voor zijn partij. Maar nu gaat hij niet met de PVV in zee en is het alsnog schadelijk. Want hij verliest ook heel veel zetels. Want zijn kiezers willen juist wel dat rechtse kabinet.
Even in de peilingen. We weten helemaal niet of die ook tenslotte zal verliezen als er weer nieuwe verkiezingen komen. En ik houd erop dat er voorlopig geen nieuwe verkiezingen komen. Zouden we dat doen, zijn we niet goed sneek.
Hmm.
Als ik een beetje als mijn vermoedens over de politieke elite die ze normaal vijf op een rij heeft en de deep state een beetje kloppen. Ja, dan is het natuurlijk, de urgentie is nu, hoe houden wij in feite de PVV van de knoppen weg?
Ja.
Daar komt het op neer. Ja, we geven ze wel een hele fijne stoel, dat ze rustig kunnen zitten. Maar de knoppen zijn net precies iets te ver weg.
Ja. Heb je nog andere dingen gezien waar je het over wil hebben?
Nou ja, we hadden, hoe heet het, we hadden natuurlijk Joe Biden. Ja, zeker, ik heb nog andere dingen gezien. Er stond van die, op de Correspondent, stond een meesterlijk stuk van die Jesse Frederiks. Of Frederik, ik weet niet precies of er een S achter moet, ja of nee. Maar goed, Jesse Frederik, dat is duidelijk genoeg naar mijn idee. Die ik al eens de hoog geprezen had vanwege zijn stuk over die zonnepanelen en de energietransitie. Maar nu had hij een meesterlijk stuk over de motivatie van de PVV-kiezers. En ik kon me daar grotendeels in vinden. Want de kern van zijn hypothese, die hij overigens volledig onderbouwde met al tal van onderzoeken en vergelijkingen en ik weet dan niet wat. Nogmaals, laat iedereen het lezen op de Correspondent, een stuk van Jesse Frederik. Waarom heeft de PVV zo gewonnen? En daar bestrijdt hij eigenlijk op effectieve wijze de bekende verelendingstheorie, namelijk dat mensen PVV stemmen omdat ze economisch onzeker zijn, omdat de bushalte is opgeheven, omdat het gewone lieden zijn die in de tang zijn genomen door een egocentrische elite. Nou ja, het bekende verklaringsmodel. Nee, zegt hij, kijk nou eens naar de cijfers en naar de onderzoeken. Ze hebben PVV gestemd omdat ze tegen migratie zijn. En omdat nu eenmaal de PVV in de afgelopen 20 jaar dé anti-migratiepartij bij uitstek was, hebben ze nu dan gelegenheid was om dat te doen, nu natuurlijk de VVD ze gefaciliteerd heeft om weer mee te doen aan de Nederlandse politiek, hebben die mensen die falikant tegen migratie zijn, die hebben op de PVV gestemd. En het interessante is natuurlijk dat dat toch een relatief grote groep is. Al is het anti-migratie-sentiment in Nederland niet toegenomen, zoals je zou zeggen, op grond van deze. Maar dat is eigenlijk sinds de jaren 90 afgenomen. Volgens zijn onderzoeken, volgens de onderzoekingen die hij citeert, zegt hij. In feite heeft Nederland een relatief klein anti-migratie-reservoir. Maar dat reservoir wat er daadwerkelijk was, is wel helemaal leeggelopen en heeft vrijwel compleet op de PVV gestemd. En ik vond het overtuigend dat we alles een keer ons hebben afgevraagd, hoe is het nou toch mogelijk, niet waar, dat die PVV zoveel stemmen heeft gekregen, terwijl de Nederlandse economie in feite goed draait. Wij horen tot de Europese top. Dit is mis vorig jaar was misschien iets minder, maar goed, op zichzelf draait de Nederlandse economie macro-economisch heel goed. Misschien is het op een aantal puntjes verwaarloosd door al die demissionaire kabinetten van ons, maar toch, die draait goed. De werkloosheid is frappant laag, een beetje het laagste in heel Europa, afgezien van pak een beet Estland of zoiets dergelijks. Bovendien is het armoedecijfer is lager dan het ooit eerder geweest is. Dus hoe is het mogelijk, nietwaar, dat die verelendingstheorie, die ik maar even zo noem, dat is een beetje misbruik van een bekende marxistische term, maar je begrijpt wat ik ermee bedoel. Ik hoop ook dat de luisteraars begrijpen wat ik daarmee bedoel. Dat mensen dus niet uit ellende, nood en angst op de PVV stemmen, maar omdat ze daadwerkelijk tegen migratie zijn. Alleen het suffe is van die op zichzelf begrijpelijke keuze, dat je stemt op een partij die eigenlijk geen partij is, maar ja, een set coulissen waar af en toe je Geert Wilders uit de voorschijn komt, eventueel gesteund door Dion Graus met zo'n karretje erbij. Maar het is geen serieuze partij. En dat zal die partij, nou ja, denk aan Gom van Strien. Ja, dat zal die partij tenslotte natuurlijk ook opbreken, dat het geen serieuze partij is. Maar ik vond dat een meesterlijk stuk, zonder meer. Dat is even afgezien van de vraag of die hele islamiseringshypothese waar de PVV altijd zoveel werk heeft gemaakt, dat is gewoon pure flauwekul. Maar hij legt wel uit dat de verelendingstheorie dus in feite niet juist is. En dat lijkt mij heel goed. En ook dat moet wel zo zijn, want daar hebben natuurlijk op de PVV 2,5 miljoen mensen gestemd. En in principe blijkt uit de cijfers dat van Berde 1/3 van de Nederlandse bevolking bereid is om op dit punt te stemmen. En dan is natuurlijk de vraag, wat brengt mensen ertoe om deze paradoxale houding in te nemen? Namelijk dat wij tegen migratie, dat hebben we ook al eerder besproken, we krijgen geen kinderen. Dus je kunt ook niet zeggen, over een jaar of 20 kunnen we de problemen oplossen. Dan hebben we allemaal heel jonge mensen bij de hand. Zoals natuurlijk het geval was in Nederland in de jaren 60. Nee, dat kan allemaal niet. We willen wel, ik vraag tegenwoordig aan al die zalen, die theaterzalen van, wie van u heeft in de afgelopen 2 jaar geen pakketje aan de deur ontvangen van zo'n bezorgdienst? Ik heb tot nu toe 1 man gehad die komt. Ik zei, ik heb nooit een pakketje besteld en dus ook nooit een pakketje gekregen. En de hele rest is, we vinden het allemaal prima dat die pakketjes bezorgd worden. En je weet, dat zijn nooit autochtone Nederlanders. Dat zijn vrijwel zonder uitzondering. Zijn dat arbeidsmigranten die dat doen. Het schijnt ook in die distributiecentra werken ook grotendeels arbeidsmigranten. Nou, we hebben nog een paar van die sectoren. Maar we willen geen migranten. Terwijl een deel van onze economie ook in het voordeel van alle normale Nederlanders alleen draait op arbeidsmigranten, willen we toch geen migranten. Ja, denk aan die paradox van het Westland, weet je wel?
Ja, daar hebben we het over gehad.
Dat was wel komisch, ja. Hele komische streek, het Westland.
We hebben ook veel reacties van luisteraars gehad. Die zeiden, we zijn daar met schaamte weggegaan. Omdat we inderdaad ook ons hierover
verbaasden. Uit het Westland, zijn ze. Ja. Dat kan ik me wel een beetje voorstellen. Dat is hetzelfde. Ja, je zult toch in het plaatsje Rukven. Je schijnt moet Rukven te moeten zeggen. Zul je toch zo'n beetje de laatste 10 niet-PVV'ers zijn.
In Brabant
stemmers,
is dat, zeggen
we. Ja, in Brabant. Dat was de gemeente waar het percentage PVV-stemmers het allerhoogste was. Ja, dat is een beetje.
Maar nu is natuurlijk de vraag, denk je dat het electoraat dat op de PVV stemt gevoelig is voor deze argumentatie?
Nee, dat denk ik helemaal niet, omdat het natuurlijk voornamelijk het hele antimigratische, ik wou het al zeggen, het hele antimigratiegevoel is een sentiment.
Ja.
Het is een beetje, ik heb al eens eerder verwezen naar dat allereerste partijprogramma van de PVV uit 2006.
Klare Wijn.
Klare Wijn, ja,
heb je het over gehad.
Ja, en in Klare Wijn staat een magnifiek zinnetje. En er staat, ja, Nederland is al lang niet meer zo als het bedoeld was. Jammer genoeg, wordt niet verklaard in dat rapport. In dat programma. Hoe Nederland dan eigenlijk bedoeld was. Maar je hebt wel een beetje een idee hoe het zit.
Ja.
En daar kom je op hetzelfde spoor te rijden als de Verenigde Staten en Trump. Trump verwijst naar een mythologisch Amerika. Tussen 45 en november 63, toen Eisenhower aan de macht was, iedereen net een nieuwe Chevrolet had gekocht, Levittown gebouwd was, en zo kunnen we nog wel even doorgaan natuurlijk. Een zeker ook achteraf gezien een mythologisch tijdperk. En zo'n mythologisch tijdperk hebben wij natuurlijk ook gehad. Als je bijvoorbeeld aan de VVD'ers vraagt, waar zou je op stemmen? In de jaren 50, dan zou je zeggen, nou niet op de VVD, had ik ook op oud gestemd. Zei Bolkestein ook niet altijd, ik had best op oud willen stemmen, of ik zou, weet ik veel. Nou, misschien heeft hij zelfs wel een keer op Drees gestemd. Ja, dat is bij ons precies zo. Het is een verlangen naar een mythisch Nederland, wat op zichzelf nooit bestaan heeft, maar wat onaangetast was door die rotte wortel van de migratie.
Ja.
En ja, wanneer is die migratie begonnen? Natuurlijk, in feite, dat wij een migratieland zijn, is het resultaat van het enorme succes wat we zijn als arbeidsmarkt.
Hmm.
Als er hier verder geen zaak te doen was en je kon hier geen cent verdienen als arbeidsmigrant, dan ging je er ook niet naartoe.
Nee.
Dan ging je namelijk naar een land waar je wel iets kunt verdienen.
Ja.
Maar ja, waar ben je naartoe als je iets kunt verdienen in Europa? Dat is Noordwest-Europa.
Hmm.
Het is nou helemaal niet.
Ja.
Denk eens aan de Duitsers. En dus dat hele probleem is begonnen door het succes van de Gouden Jaren in de jaren 60, in de vroege jaren 60.
Maar voor wie hou jij dit soort verhalen en ook die Frederiks van de correspondent? Want het zijn allemaal mensen die dit verhaal al kennen of het er al mee eens zijn.
Ja, maar dat is natuurlijk het probleem van de dominee of van de geseculariseerde dominee, wat ik eigenlijk ben natuurlijk. Dat is dat je altijd voor eigen parochie preekt. Dus fervente PVV-stemmers, die misschien ooit naar deze fantastische podcast geluisterd hebben, die zijn natuurlijk al lang uitgestapt. En...
Nou, die zijn er wel nog.
Ja?
Niet in grote getalen, maar er zijn er wel
maar
een paar.
Maar zouden dan ook niet typische PVV-podcasts zijn?
Ja, tuurlijk. Dat is een rechtsgeoriënteerde podcast, zijn dat natuurlijk.
Ja? Zijn dat dan? Zouden ze naar moeten luisteren voor de aardigheid?
Ik denk dat het VI is, voor een deel. Die vertolken toch het rechtsconservatieve geluid.
Ik begreep dat Johan een omzicht adept
was. Ja, die heeft op omzicht gestemd, maar die was heftig teleurgesteld nu. En die anderen die stemmen allemaal VVD die daar zitten.
VVD ook, dus nog niet eens PVV.
Nee, maar er wordt wel gezegd dat zij de PVV in het zaal hebben geholpen. Omdat natuurlijk Wilders daar zat en ze hebben gelachen om zijn filmpjes en die debatten, et cetera.
Oké. Ja, zij nemen natuurlijk politiek natuurlijk niet al te serieus, neem ik aan.
Nou, ze hebben het er wel vaak over.
Oh, oké. Nou ja, dan, dit is niet een rechtspopulistisch geluid.
Nee, maar ik wil maar zeggen, waar die groep die dus nu stemt op de PVV, die wil je natuurlijk bereiken. Die wil je een spiegel voorhouden van kijk eens eventjes wat de PVV nou echt is.
Maar ja, je begrijpt natuurlijk ook wel dat, stel voor je zit daar thuis op de bank en je leest in je lokale dagblad. Ik was laatst in Bodegraven. Je leest in Bodegraven in de Bodegravense Bode, want zoiets scheen te bestaan. Van Rossum treedt op in het Bodegravense Theater. Komende, wat was het, vrijdag geloof ik. Ja, het was vrijdag. En je bent een fervente PVV'er. Zeg je dan tegen je echtgenote, weet je wat we nou eens moeten doen? Dat is interessant. Die Van Rossum, je moet er niks van hebben van die PVV. Laten we eens gaan luisteren wat hij te melden heeft. Nee, natuurlijk. Zo werkt het.
Het merendeel zegt nee.
Mensen willen horen wat ze graag willen horen.
Een enkele niet, maar het merendeel is inderdaad, ben ik met je
eens. Het aantal mensen wat speciaal gaat zitten luisteren naar kritische praat. Ik moest me ook altijd bij, ik lees zoals je weet The Economist. Tegenwoordig kan ik me daar redelijk in vinden, wat misschien ook te denken geeft over mijn intellectuele ontwikkeling. Maar er was een tijd dat ik The Economist wel las, maar vrij fundamenteel verschilde van mening met wat de hoofdredactie te beweren had over de oorlog in Vietnam. En ik moest mezelf toch dwingen om die stukken te lezen. Ik vond het wel leerzaam, maar dat vereist om iets te lezen waar je het fundamenteel mee eens bent en dan in discussie te gaan treden. Nou, weliswaar in je hoofd. Ik heb nooit een gezonde brief geschreven aan de Economist. Dat vraagt wel een zekere inzet.
Ja, maar laat ik het dan anders vragen. Kijk, het publiek van Trump hebben we het vaak over gehad. Wat er ook gebeurt, wat er ook over Trump gezegd wordt, ze blijven achter hem staan. Bij de PVV is dat, heb ik het idee, toch wel anders. Want er is toch wel, als ze teleurgesteld worden, dan gaat het publiek bewegen. Dus de aanhang van de PVV is redelijk volatiel. Die blijven niet constant achter.
Nou, wacht even. Dat is niet helemaal juist. De PVV begon dus in najaar 2004. Toen hadden we verkiezingen in najaar 2006. Toen hebben ze vrij onverwacht toch 9 zetels gekregen. Toen hebben we de verkiezingen gehad van 2010, die een vrij revolutionair karakter hadden. VVD werd voor het eerst de grootste partij. En de PVV won toen 24 zetels, als ik het me goed herinner. Vandaar dat we toen het zogenaamde gedoogkabinet hebben gekregen. Nou, dat is uiteindelijk op een forse ruzie uitgedraaid tussen Rutte en Wilders. Met als gevolg dat bij de daaropvolgende verkiezingen de PVV fors verloren heeft, maar op 15 bleef steken, als ik het me goed herinner. Ik doe het even uit de hoofd, deze getallen. Ik had deze vraag niet direct verwacht, dus dan moet ik het even uit mijn hoofd doen. Maar toen kregen we de zogenaamde vluchtelingencrisis, weet je wat, 2015, toen zei Weerschaffendas, ze hebben het ook geschaft over.
Merkel.
En toen peilde de PVV boven de 30 zetels.
Ja.
Ze hebben wel tijdelijk boven de VVD gepeild.
Dus daar ook weer hun thema.
Dus mijn theorie is dat het reservoir van PVV-stemmers altijd relatief groot is geweest. Dat niet de kans had om ineens sterk toe te nemen, lag aan het feit dat Rutte de PVV natuurlijk verklaard had als daar wil ik nooit iets mee te maken hebben. Dus zolang Rutte dominant was in de Nederlandse politiek, wat hij tot voor kort was natuurlijk.
Ja, dus dat moet de VVD de volgende keer weer gaan doen?
Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ze zullen toch iets moeten leren van de crisis die ze zelf veroorzaakt hebben.
Zulke zal zeggen, we gaan niet meer met Huur Wilders wat kijken, maar dat loopt toch op niks uit.
Ja, dat zoiets zullen ze zeggen, ja. Dus het is ook wel zo dat de regime moet wel zo zijn, als we er straks al bespraken, dat duidelijk wordt dat de PVV niet kan realiseren wat de PVV beweert wel te kunnen realiseren.
Nee, okay.
Namelijk een totale stop van totale migratiestop, want daar zal geen sprake van zijn. Sterker nog, ik denk zelfs dat die 60.000 netto van dat rapport, dat we dat ook niet gaan halen over de komende jaren. Ja, of je moet bereid zijn om de Nederlandse bedrijfsleven op vrij grote schaal de nek om te draaien.
Ja, maar dan blijft er alsnog een heel groot gedeelte van het electoraat van de PVV.
Ja, maar dat blijkt, er blijkt dus een vrij... Want vergeet niet dat de PVV nu op 37 staat, komt omdat ze starten bij 17. De winst van de PVV is niet groter dan die van Omtzigt. Alleen Omtzigt begon bij 0 en de PVV begon bij 17. Dat makes all the difference.
Ja, oké, maar goed, het totaal aan...
Maar hoe ik de PVV'ers zou moeten bereiken, ik weet niet, dan moeten we... Zou het waarschijnlijk zijn dat ik mij plotseling tot het PVV-standpunt bekeerd heb?
Nee. Het is ook niet zozeer dat jij dat de PVV moet bekeren of dat je die mensen moet bereiken. Het gaat er meer om, hoe krijg je dit inzicht bij die mensen dat zij daar ook over na gaan denken? En heeft het dan effect? Dat vraag ik me af.
Nee, ik denk niet dat het veel effect heeft. Want dat is een van de onderliggende theses van dat stuk van Jesse Frederik. Dat je kunt van alles op ze afschieten. Getallen en dat het allemaal niet klopt en dat het in feite hypocriet is. Nou ja, neem het Westland. En wat een onzin dat je op de PVV stemt, terwijl je volledig afhankelijk bent van die komkommer, oogsters. Nee, ze blijken betrekkelijk ongevoelig te zijn voor rationele argumenten. En dat komt omdat het in de kern een sentimenteel argument is, een soort geloof is. We hebben iets verloren, iets... Wat er ooit was, het is er nooit geweest, maar het verleden is toch een beetje bedekt met een gouden glans.
Maar het kan toch ook heel snel weer leeglopen? Kijk, zo snel als het nu vol loopt, zo snel loopt het ook weer leeg. Dus
ja,
die mensen zijn wel
als we één ding hebben geleerd, dan is dat natuurlijk dat electoraat. Want we hebben natuurlijk over een nogal rechts electoraat. Dat loopt even snel vol als leeg, omdat we hebben natuurlijk, wat hebben we niet gehad? De LPF die natuurlijk in 2003 leeggelopen is. Denk aan de BB mevrouw, die in het voorjaar een spectaculaire verkiezingsoverwinning heeft behaald bij Provinciale Staten. Over de 30% van de kiezers in een provincie als Drenthe. En die vervolgens eigenlijk volledig wegzakt in de loop van het electorale jaar.
Ja, maar het is interessant waarom het dan weer leegloopt.
Maar ja, even flexibel zal waarschijnlijk het electoraat van NEC zijn. Dus een deel van het electoraat is enorm. Ja, is altijd, kan alle kanten op.
Ja.
En bovendien is er wel een trend in de rechtse richting, zal ik maar zeggen.
Ja.
Maar je ziet dat Arjen Lubach heeft er een alleraardigst tv-itempje aangeweid aan die emigratiekwestie.
Ja. Je hebt het ook verteld.
Ja, hartstikke leuk en zo. Ik heb het ook allemaal verteld. Ik vertel het ook altijd aan die zalen, hoe het dan werkelijk in elkaar zit. En dat migratie niet één grote klont van testosteronbommen en gelukszoekers is, enzovoort, enzovoort. Maar dat heeft weinig effect, blijkt in de praktijk.
Ja.
Dus we zijn wel uit het... Ja, het is inderdaad zorgelijk dat je natuurlijk alleen mensen bereikt die het dan met je eens zijn. Ja, want we krijgen wel van die brieven, want ik ben het altijd volledig met u eens en dat soort van dingen. Maar ik weet ook niet hoe je dat probleem op moet lossen. Het is dominee spreekt voor eigen parochie.
Ja.
Die mensen die in de kerk zitten, die geloven al, als het even een beetje mee zit, in het christendom.
Precies.
Dus daar hoeft die dominee ze niet van te overtuigen. Hij kan nog een soort van draai aan de interpretatie geven van de dood van de Heer aan het kruis. Maar ik bedoel, de mogelijkheden zijn toch beperkt.
Ja.
Maar daarom heb ik daar straks proberen uit te leggen hoe een PVV'er, die een beetje nadenkt over politiek, nu zou kunnen denken over de gang van zaken.
Ja, precies.
Dat hij denkt van ja, We zijn ons wel bezig om een enorme loer te draaien. En ja, dat, ik denk wel dat dat zo is, ja. Ja.
Geef over die formatie, hoe moet dat nu verder? We hebben nu dat verslag.
De behandeling in de Tweede Kamer is woensdag, begreep ik. En dat zei Remkes ook nog heel helder. Dan zullen woensdag zullen de partijen duidelijk moeten maken in het debat. Wat ze nu voor wensen hebben. Wat willen ze voor kabinet hebben.
Ja.
Waarbij hij, ik denk, volkomen terecht de kans op een parlementair kabinet. Eventueel gevormd door de partijen die nog over zijn, maar die hebben geen meerderheid. Dat is uitgesloten, dat zit er niet meer in. Ik denk ook dat Plasterk te veel vertrouwen heeft verloren. Zeker om Omtzigt weer terug te krijgen. Dus je zou dan moeten denken aan een wat andere fase. En ja, ik denk eigenlijk dat je, ook gezien ook de vrij grote verschillen die er toch zijn tussen de sprekende partijen, dat je het wel een beetje overnieuw moet starten eigenlijk. Mm-hmm. Deze fase is doodgelopen.
Ja.
Mede, als ik de verhalen mag geloven, door het feit dat de gesprekken slecht gemanaged zijn door Plasterk.
Ja. Maar als hij opnieuw moet beginnen, wat wil je daar dan mee zeggen?
Nou, ik denk dat je, dat zei Remkes ook. Dus ik heb het allemaal niet zelf verzonnen, maar ik had het zelf kunnen verzinnen, bij wijze van spreken.
Ja.
Dat je natuurlijk eerst naar de vorm moet kijken en dan pas naar de inhoud.
Ja.
Hè? De vorm, daarvoor weten we nu, een parlementair kabinet zit er niet in. Dus je hebt iets nodig wat voor Nederland een nieuwtje zal zijn. Aan de andere kant, we hebben al eens een gedoogd kabinetje gehad. En iedereen begint natuurlijk over dat fameuze kabinet wat in de tijd de partijstrijd deels de schoolstrijd heeft opgelost en zo. Kort van der Linden. 5 jaar. Ook een zakenkabinet wat triomfantelijk succes geboekt heeft. Dus ja, we laten eens kijken. Maar het is nu de vorm. Wat wil je precies? Wat is acceptabel?
Ja.
Moeten we inderdaad denken in de richting waarin Omtzigt toch gewezen heeft van een zo breed mogelijke coalitie? Want Omtzigt zei met zoveel woorden, we moeten ook met andere partijen gaan praten. Deze 4 zijn niet genoeg.
Ja. En als we dan zo'n kabinet krijgen, hè, zo'n extra parlementair kabinet, wie zouden er dan in moeten zitten wat jou betreft als het gaat om de bewindspersonen?
Nou, ik denk dat degene die ik denk dat een formateur in dat geval een keuze moet maken. En dat zal natuurlijk een beetje toch ja, iedere partij moet zich wel enigszins vertegenwoordigd voelen door die keuze. Maar die keuze staat in principe vrij ver af van de directe dagelijkse politiek.
Ja.
Het zullen ook weer niet mensen zijn waar je nog nooit van gehoord hebt. Maar nou, dan is natuurlijk in Nederland wel ergens een kader te vinden wat je... Als ik ga zitten puzzelen, dan kan ik wel een kabinet verzinnen. Wat je, nou ja, van verlicht liberale types, zoiets. En dan misschien ook nog... God, neem die man die... Wie had nou dat rapport over die migratie gebakken? Ben ik nou even de naam van kwijt.
Welk rapport bedoel je precies?
Dat over gematigde groei. Wat onlangs verscheen. Migratierapport.
Was dat niet van een van die instanties, van die bureaus, die satellieten die om dat kabinet heen...
Ja, die man, wie was die van?
De Staatscommissie Demografische Ontwikkeling in 2050.
Dat is het.
Ja.
Nou, er zaten allerlei hoge toten in.
Paul Scheffer.
Ja, hij is lid van de commissie, maar niet de voorzitter.
Oké, en Monica Schie, of Sie, Marco Pasters, Tamara van Ark, die zitten er allemaal bij.
Ja, nou ja, dat is van alles wat. Hier, Marco Pasters, daar heb je 1, 2, 3 iemand die gestart is natuurlijk bij de LPF.
Ja.
En die niet tot de gekke brigade behoorde, maar die wel een min of meer normaal mens is. Dus nou ja, dan heb je wel iemand met zeer rechtse opvattingen, maar die je eventueel constructief kunt gebruiken.
Ja, precies.
Als ze wel, maar mag ik even me vast bemoeien tegen deze formatie aan, niet weer Rita Verdonk.
Nee,
al is het maar om mijn geestelijke rust te bewaren, niet Rita Verdonk.
Nee, die hebben we ook vaak genoeg gezien, toch?
Ja, maar die werd nu ook weer voortdurend uitgenodigd.
Ik zie er vaak zitten. Ik zag dat bij Jeroen Pauw inderdaad weer zitten, ja.
Dat moet niet gebeuren. Ik begrijp ook totaal niet waarom zo iemand wordt uitgenodigd.
Maar moet zij nu een tweede kans krijgen? Het was heel populair in de tijd.
Hij heeft een tweede kans gekregen in de gemeenteraad in Den Haag.
Ja, daar zit ze nu in.
Precies, dat lijkt me ruim voldoende tweede kans.
Maar ze mag niet meer op tv.
Nee.
Maar goed, mij niet. Er moeten meer vrouwen op tv.
Ja, daar ben ik 100% voor, maar niet Rita Verdonk.
Je hebt persoonlijk iets tegen haar?
Nee, ik heb persoonlijk niks tegen haar. Ik heb iets tegen iemand die zoiets volkomen onnozels heeft op de been heeft gebracht als de trots op Nederland. Daar ben ik iets tegen. Met al die ongelofelijke kletspraat die daaromheen hing.
Ja, we zijn niet
gebakken
links.
Lucht was het.
We zijn niet rechts, we zijn recht door zee.
Precies, ja. En van wie bleek ze dat gejat te hebben van Acht? Bij het een of andere verkiezingscongres.
Ja, die heeft dat ook een keer gezegd. Ja,
precies.
Ja.
Ik dacht meteen, nou komt het daar vandaan. Die niet tot de gekke brigade behoorde, maar die wel een min of meer normaal mens is.
Meer weten over Dries van Acht en zijn politieke carrière? Download dan nu het luisterboek Minister-Presidenten. Daarin vertelt Maarten van Rossum over de premiers die leiding hebben gegeven aan ons land. Nu te downloaden via de link in de show notes.